Vooraf is er nog één mededeling, dat is dat in deze dienst er één rondgang is en die is bestemd voor de kerk. Stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 108 en daarvan vers 6 en 7. Psalm 108 vers 6, wie heeft mij zoveel heils bereid? Wie is het die mij in Edom leidt? Wie voert mij in een vaste stad, o God, die ons verstoten had? Gij, die met onze legerschaar ten strijde niet uitoog in het gevaar, o God, wiens gramschap ons deed beven, wiens gunst ons troost, zult gij het niet wezen wat er verder volgt? Psalm 108, vers 6 en 7. Als de Heer het geeft, wordt zondag aanstaande Jesaja 9, vers 5 en 6 bepreekt, vooral in de nabetrachting, maar alle commentaren wijzen erop dat als we deze versen ook willen verstaan, we niet om Jesaja 7 heen kunnen. En dat is de reden waarom vanavond dit gedeelte en wordt gelezen en vers 14 van Jesaja 7 wordt bepreekt. Jesaja 7 vanaf vers 1 en we lezen door tot en met vers 16. Het geschiedde nu in de dagen van Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optoog naar Jeruzalem, ten oorlog tegen haar. Maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Als men de huizen Davids boodschapte, zeggende, de Syriërs rustte op Efraïm, zo bewoog zich zijn hart en het hart van zijn volk. Gelijk de bomen van het woud bewogen worden van de wind. En de Heere zeide tot Jesaja, ga nu uit, Agas tegemoet, gij en uw zoon Schear Jaschub, aan het einde van de watergang van de opperste vijver, aan de hoge weg van het veld van de vollers. Zeg tot hem, wacht u en zijt gerust, vrees niet. En uw hart worden niet week vanwege die twee staarten van deze rokende vuurbranden, vanwege de ontsteking van de toren van Rezin en van de Syriërs en van de zoon van Remalia. Omdat de Syrië kwaad tegen u beraadslaagd heeft met Efraïm en de zoon van Remalia, zeggende, laat ons optrekken tegen Juda en het verdriet aandoen, en het onder ons delen, en de zoon van Tabeel koning maken in het midden van hen. Alzo zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn en Rezin het hoofd van Damascus. En in nog 65 jaar zal Efraïm verbroken worden dat het geen volk zij. Ondertussen zal Samaria het hoofd van Efraïm zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien gijlieden niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden. En de Heere voer voort te spreken tot Agas, zeggende, eis u een teken van de Heere uw God. Eis beneden in de diepte of eis boven uit de hoogte. Doch Agas zeide, ik zal het niet eisen en ik zal de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij, hoort gijlieden nu, gij, huis van David, is het ulieden te weinig dat gij de mensen moe maakt, dat gij ook mijn God moe maakt? Daarom zal de Heere zelf ulieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Boter en honing zal hij eten totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zekerlijk, eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land waarover gij verdrietig zijt verlaten zijn van zijn twee koningen. Tot zover de lezing van Gods woord. Zingen we als inleiding op het gebed Psalm 80 en daarvan vers 11. Psalm 80 vers 11, behoud ons Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Psalm 80 vers 11. Laten we ook Gods vertroostend aangezicht zoeken in het gebed. En waarom zou u ons willen troosten, Heere, wanneer wij komen met onze schuld en zonde, waar we zelf verantwoordelijk voor zijn? En waarom zou u onze tranen van onze ogen willen afwezen? Als het verdriet dat we hebben, het lijden dat we ondervinden, gevolgen zijn van onze zonde. Wie zijn wij dat we onze handen mogen vouwen en ons mogen stellen voor u in het gebed? Wie zijn wij dat u zich wil laten verbidden? En wie zijn wij mensen, Heere, dat we uit uw hand ook de gaaf hebben gekregen van het gebed en uw woord waarop u mogen aanspreken? U heeft daarvoor redenen genomen uit uzelf. Alles, maar dan ook alles, buiten onze verdiende dood, is genadegave van u. Geef, Heere, dat dat niet alleen woorden zijn, maar dat dat ook onze houding is. En zodat onze houding op dit moment ons niet is, breng ons dan ook in die houding. Door het overtuigende werk van uw geest. Opdat we u erkennen in de grootheid van uw onbegrijpelijke zondaarsliefde. Opdat we u zouden leren eerbiedigen in uw onbegrijpelijke betrouwbaarheid. Opdat we in u zouden rust, gedragen worden door de almachtige handen van u, de drie enige God. En opdat u ook met kracht en met gezag, met majesteit in ons hart en leven spreekt. We bidden u, Heer, om uw zegen over ons samen zijn rondom uw woord op deze donderdagavond. Op een door de weekse avond mogen we samenkomen hier in dit bedehuis om ons te verenigen rondom het evangelie van vrije genade. Verschillende van ons, Heer, hebben zich ontworsteld uit de drukte van de dag, van het gezinsleven, het werk. En al proberen wij dat achter ons te laten, het achtervolgt ons in onze gedachten. Het doet ook wat met ons wanneer we stil worden en we ons proberen te concentreren op uw woord. En we bidden u daarom ook in deze dienst, kom ons tegemoet in onze zwakte. Geeft u ons de kracht, de rust en de concentratie hier of thuis of op een andere plaats, om ons te stellen onder uw woord. En wilt u daarom ook door uw geest, lichamelijk en ook mentaal, die rust schenken die daarvoor nodig is. Onthoud ons niet in het bijzonder uzelf. En als we dat aan u vragen, Heere, dan is dat ook met een beroep op uw alwetendheid. U weet wat we nodig hebben, ook met het oog op de zondag die voor ons ligt. Als in het midden van de gemeente de avondmaalstafel aangericht staat. We vragen u weer, bidden, Heere, betoon uw herderlijke trouw en zorg in ons midden, zowel hier in dit gebouw als ook op andere plaatsen waar op dit moment of later gemeenteleden of anderen met ons meeluisteren. Schenk dat we mogen ondervinden hoe we ook staan tegenover u en dat u uw woord ook legt op de bodem van ons leven. En dat u vanuit uw woord ons leven ook richt voor het eerst of bij vernieuwing op uzelf. Geef, Heere, dat ook vragen waar we mee kunnen worstelen in de stilte van de binnenkamer door u of worden beantwoord of worden weggenomen of omdat dat niet de goede vragen zijn. Vragen die gewerkt en opgeroepen zijn door uw geest, maar vragen die voortkomen uit de arglistigheid van ons hart. En juist die vragen, Heere, kunnen wij zo gemakkelijk geloven en voor waar houden. Zeker wanneer we daarin ook aangebluizen worden door het duistere macht van de grote tegenstander van u. Heere, kom ons daarin ook tegemoet. Wij onderschatten zijn macht en we overschatten onszelf. Maar geef dat we in uw oog en aan uw voeten klein en zwak en weerloos worden, zodat het u alleen bent die werkt en u alleen opkomt voor uw eigen eer en voor uw eigen werk, u alleen ook garant staat voor het woord dat met kracht door u dan in ons hart wordt geplant en we door genade niets anders meer kunnen en ook niets anders meer willen zeggen dan dat het werk van u, de drie enige God, is. We dragen hen aan ons op, Heere, voor wie we ook aan het begin van deze week hebben gebeden, die voor onvoorziene situaties kwamen te staan, niet wetend wie dat betrof. Heere, wij zijn u enkele dagen van de zondag die achter ons ligt verder. En verschillende onder ons hebben in de achterliggende dagen zichzelf in dit gebed herkend. Het zij dat er een onvoorziene situatie van vreugd en dankbaarheid zich voordeed. Het zij dat er plotseling een onvoorziene situatie zich voordeed van grote zorg, spanning, moeite en verdriet. U staat boven het leven, ook boven deze dag. En er ontgaat u niets. En we vragen u daarom eerbiedig, Heer, hoe het ook ligt op dit moment, ook als het gaat om de concrete situaties in ons leven. Geef dat we ook in deze avond toelevend naar de zondag het mogen ondervinden. De Heere is bij mij, voor wie zou ik vrezen? Grote hoorde der gebeden, wilt u ook ons gebed horen, enkel en alleen, om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de verkondiging van Gods woord zingen we Psalm 124 en daarvan de verzen 1 en 4. Psalm 124, vers 1 en 4. Tijdens het voorspel vindt de dienst er offerande plaats. zingen Psalm 72, vers 10, na het amen van de prediking. Psalm 72, vers 10. Gods woord wordt bediend vanuit Jesaja 7, vers 14. Ik lees dit vers voorafgaand aan de verkondiging. Dan zegt Jesaja als profeet van de Heere tegen Agas: de Heere zal jullie zelf een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heet. En ik wil vooral bij twee elementen uit dit vers stilstaan, namelijk dat de Heer een teken geeft en dat dat teken Immanuel is. Immanuel, God met ons, dat is het thema boven dit vers, God met ons. Drie lijnen vanuit dit vers. God geeft allereerst een ongevraagd teken. In de tweede plaats een onverdiende zegen. En in de derde plaats een onnodig oordeel. Een ongevraagd teken, een onverdiende zegen en een onnodig oordeel. Koning Agas is Spaans benat. En er is ook alle reden toe dat deze koning van Juda, met als hoofdstad Jeruzalem, doodsbang is. Hij voelt het aan dat zijn dagen zijn geteld. Er is een verbond gesloten tussen het tienstammenrijk Israël en de Syriërs. En het doel van dat verbond is ook in de stad Jeruzalem bekend. Dat betekent het koninkrijk Juda innemen, Jeruzalem veroveren, het huis van David, en dat is dus Agas, uitmoorden. En in de plaats van iemand van het huis van David, een van de kinderen of familieleden van Agas, ze worden allemaal uitgemoord. Dat is het doel wat deze twee koningen, Israël en Syrië, voor ogen hebben. Dat is het doel. Ze worden allemaal vermoord, maar in de plaats van Agas iemand anders te zetten. Tabeel, een man met een veelzeggende naam. Een naam die zoiets betekent als niet veel goeds. Nou, inderdaad. Er is ook niet zoveel goeds te verwachten. En Agas heeft dan zijn soldaten gemobiliseerd en probeert de tijd die hij nog heeft, en dat is niet zo'n hele lange tijd, uit te kopen door de stadsmuren van Jeruzalem te versterken en ook een inspectieronde te maken door de stad, want hij weet het, een belegering is aanstaande. Wel, tijdens die inspectieronde ontmoeten we Agas in Jesaja 7. Hij is aangekomen op een hoog gedeelte van de stad Jeruzalem, dat op heuvels is gebouwd. En blijkbaar is dat ook een gedeelte waar normaal gesproken de was ligt te drogen. Het veld van de vollers, oftewel het bleekveld. Iets wat wij misschien nog wel kennen van een naam. Ik weet niet of hier in Renswoude of Woudenberg in ieder geval niet. Een naam is met de bleekweide. Of het bleekveld. De stad waar ik opgegroeid ben, Harderwijk, had je dat wel. Net buiten de stadsmuur, de bleek. En dat was in de tijd dat er nog geen wasmachines waren en de mensen met de hand de was moesten doen. Een veld waar grote kleden, tafelkleden en lakens neergelegd konden worden om te drogen in de zon. Maar ook om te bleken. Om die witte kleur weer terug te kunnen krijgen. Met behulp van de zon. En natuurlijk ook met behulp van natuurlijke bleekmiddelen die in deze tijd, in Jesaja 7, worden gebruikt. Wel, de reden dat Agas daar op dat veld is, heeft ook alles te maken met het water dat daar voorhanden is. Jeruzalem beschikt op dit moment nog niet over een verborgen, geheime toegang via een tunnel die uitgegraven is onder de grond. En die de stad ook in tijden van belegering van water voorziet. Die tunnel wordt pas later gemaakt door de zoon van Agas, koning Hiskia. En verschillende onder ons die in Jeruzalem zijn geweest, zijn ook door die tunnel heen gegaan. Het water staat er tot je knieën, het is een nauwe gang waar je dan doorheen loopt. En je ziet ook het punt waar de twee partijen die van de ene en de andere kant naartoe groeven elkaar hebben ontmoet. Wel, die tunnel die vandaag de dag nog bezoeken is, was er in de tijd van Agas niet. En dat betekent dat Agas dus al het nodige in het touw zet om een langdurige belegering die aanstaande is te kunnen doorstaan. Vandaar dat hij hier op dit veld is om te kijken hoe de watertoevoer is. Of er voldoende water is voor een lange periode waarin niemand meer de stad uit kan en of er nog iets verbeterd moet worden. Agas staat er natuurlijk niet alleen. Hij heeft ervoor ook zijn ambtenaren meegenomen, mensen met kennis en inzicht over een belegering en hoe je de stad daarop moet voorbereiden. En terwijl ze daar dan lopen op die weide, hoog, de hoogte van Jeruzalem, staat daar opeens de profeet Jesaja samen met zijn zoon, met een hele merkwaardige naam. En rest keert terug. Ik heb me dat ook geprobeerd voor te stellen, hoe dat jongetje van kinds af aan met die naam moet omgaan. Hij woont in Jeruzalem, in de stad, waar zijn vader Jesaja ook werkt als secretaris van de koning. Agas en Jesaja kennen elkaar dus ook. En als een moeder tegen etenstijd de kinderen naar binnen roept, klinkt het door de straten van Jeruzalem: een rest, keer terug, eten, thuiskomen. Nou, je kan je voorstellen, zo merkwaardig als dat in het Nederlands klinkt, zo merkwaardig klinkt dat ook in de taal die in Jeruzalem met Hebreeuws wordt gesproken. Dit is een vreemde, een aparte, een merkwaardige naam. En rest, keer terug, heet jij zo? Waarom heet jij zo? Nou, als dat kind nog heel klein is, een jaar of 4, 5, dan haalt hij zijn schouders op. En misschien dat hij het wel een keer op die leeftijd al gaat vragen aan zijn vader of moeder: waarom heb ik eigenlijk zo'n rare naam? De kinderen in de buurt vinden het zo raar dat ik zo heet. En rest keer terug. En dan moeten de ouders het gaan vertellen aan het kind. Die naam hebben wij je niet gegeven. Niemand in onze familie heet zo. Nee, voordat jij werd geboren, gaf God ons de opdracht om jou die naam te geven. Waarom? Wel, nu speel jij nog in de straten van Jeruzalem. Maar het zal niet lang meer duren of deze stad waar je geboren bent en opgroeit en speelt met je vriendjes wordt belegerd, ingenomen, uitgemoord. Dat heeft God beloofd. En met die opdracht moet jouw vader ook preken. Hij is dan wel secretaris van de koning, maar je weet dat je vader ook profeet is in naam en dienst van de Heere. Dan stel ik me maar gewoon voor dat zo'n jongetje weer naar buiten gaat en een van de buurtkinderen plaagt hem misschien met die naam. En dan kijkt dat jongetje het kind heel ernstig aan en die zegt: weet je wel wat mijn naam betekent? Mijn vader heeft dat net gezegd. Een rest keer terug. Dat betekent dat heel Jeruzalem wordt uitgemoord. Ja, misschien jij ook. En je ouders. En de buren. En een hele lange tijd daarna komt een rest terug. Nou, hoe gaat dat dan met buurtkinderen? Ze zullen er misschien om gelachen hebben, wat grapjes op hebben gemaakt. Maar s'avonds bij het eten zegt dat kind aan tafel tegen zijn vader: vader, moet u nou eens horen wat dat buurjongetje tegen me zei? U weet wel, dat jongetje met die rare naam, een rest keer terug. Hij zegt dat zijn vader... Nou, zo gaat dat dus door Jeruzalem heen. Vader als profeet. Zijn kind... als kind onder de kinderen. Zodat de Heere in alle lagen van die samenleving, oud en jong, er geen onduidelijkheid over laat bestaan wat er gaat gebeuren in Jeruzalem. Stad wordt verwoest. Nou, dat is dus ook de reden waarom Jesaja daar staat met zijn zoon, een rest keer terug. En hij spreekt Agas aan. Agas die bang is voor alles wat er staat te gebeuren. Maar dat valt mee. Jesaja moet in opdracht van de Heere tegen Agas vertellen. Ik zit nu aan het begin van dit hoofdstuk, vers 3 en 4. Zeg tot Agas, ga hem tegemoet samen met uw zoon. En zeg tot hem, vers 4, wacht u, stop er maar mee met de inspectieronde. Ga maar terug naar het paleis. Wees gerust, wees ook niet bang. Deze twee koningen van Efraïm en van Syrië, ze zijn niet meer dan een gloeiende houtskool uit het vuur gerukt. Ze liggen daar ergens op het veld en ze doven wat langzaam uit. Je hebt van hun kant geen gevaar te vrezen. Nou, je zou dan verwachten dat Agab zijn blijdschap en geluk niet op kan. Want er is op dit moment nogal wat aan de hand, niet alleen in het koninkrijk van Jeruzalem en Judea, maar daarom ook omheen. Zijn rijk brokkelt intussen al af. De Filistijnen zijn in opstand gekomen, Edom is in opstand gekomen, Moab is in opstand gekomen. Links en rechts worden steden en dorpen van Judea ingenomen en van hem afgepakt. Dit gaat dus in tegen de verwachting en tegen alle ontwikkelingen die Agas vermoedt dat ze nog staan te gebeuren. Eindelijk een goede tijding. Tijding die gerust stelt. En het is Jesaja die dan ook in opdracht van de Heere, als hij die vreugdeboodschap heeft gebracht, ook tegen Agas zegt dat de Heere dat zal doen. Ik zit nu in vers 7. De Heere zal voorkomen dat die volkeren zullen optrekken. En dat uit het huis van David iedereen wordt uitgemoord. Integendeel zegt de Heere vers 7, dat zal niet bestaan. Het zal niet gebeuren. Maar de Heere zal zelf die koninkrijken omverwerpen, vers 8 en vers 9. En je ziet daar Agas dan staan. Ongetwijfeld zal die boodschap hem overvallen hebben. En ik stel me dat zo voor als Agas daar staat samen met zijn ambtenaren. Hij wordt natuurlijk ook overrompeld door wat Jesaja hem zegt. Dat er ook iets van een soort ongeloof op zijn gezicht staat afgetekend. Is, zou het nou echt waar zijn? Het is eigenlijk te mooi om te kunnen geloven. Grote legers die in aantocht zijn. Mijn rijk dat al zo verzwakt is geworden door alle aanslagen die de Filistijnen, de Moabieten, de Edomieten erop hebben uitgericht. En dan komt een profeet die eigenlijk van oorlog voeren helemaal niets weet te vertellen in de naam van de Heere. Stop maar met alles. Ga maar terug naar het paleis. Die bui drijft over. God grijpt in. Nu, ik denk als u en misschien als ik en misschien ook wel u in de sandalen van Agas zou hebben gestaan, dat wij het ook niet zouden kunnen geloven. En dan gaat de Heere verder en dan zitten we al vlak bij onze tekst. Dan zegt de Heere tegen Agas, vers 10 en 11, eis een teken. Eis een teken van de Heere uw God. Met andere woorden, Agas, als je het niet kan geloven, dan mag ik namens de Heere nu tegen jou zeggen, vraag aan God om een teken. Eis uit de hoogte, uit de hemel dus, eis uit de diepte, uit het dodenrijk, daarmee bedoelt de profeet, wat je ook zal willen eisen. Al gaat het ver buiten de macht van ons mens. Al is het het meest ondenkbeeldige dat je wil vragen. Vraag het. God zal het geven. Als een bevestiging van zijn woord. Wie is die Agas eigenlijk? Is dat nou een vrome man? Een godvrezende koning? Zo op het eerste gezicht en het eerste gehoor zou je zeggen, inderdaad, Agas is een man die de Heere niet wil verzoeken. Hij zegt dat ook tegen de profeet, vers 12, ik zal het niet eisen en ik zal de Heere niet verzoeken. Agas citeert nu letterlijk uit zijn bijbeltje. En dat bijbeltje van Agas stelt op dit moment 5 boeken, de 5 boeken van Mozes. Hij citeert Deuteronomium 6 vers 16. Waar deze uitdrukking letterlijk uit wordt gehaald. Je mag de Heere niet verzoeken. En je mag niet zomaar wat van de Heere eisen. En dat is een mooie houding toch. Een houding van eerbied, van ontzag, van het kennen van je plaats. Wie ben ik om op de uitnodiging van de Heere in te gaan, wat je ook vraagt, Agas. Ik zal het je geven als een teken, een bewijs, een zichtbaar bewijs dat het waar is, Ik bescherm de stad. En dat Agas tegen de Heer uit eerbied en ontzag zegt, ja maar heren, dat doe ik niet. Dat is uw verzoek. Daar deins ik voor terug. Ik geef me over aan uw woord. Mag ik heel even een korte toepassing maken ook naar volgende week zondag, komende zondag. Zonder daarmee de heiligheid, de grootheid van het avondmaal met één opmerking weg te vegen. Maar de sacramenten hebben ook deze kant. Dat God ons tegemoet komt, en ik citeer nu letterlijk maar Calvijn, in onze geestelijke onkunde en dwaasheid. Omdat hij weet hoe hardleers en onkundig we zijn. En nogmaals, ik zeg dat niet om het avondmaal naar beneden te halen, maar ik zeg het vanavond wel tegen mezelf en misschien ook tegen u. Eigenlijk waren de sacramenten toch niet nodig geweest. Het woord alleen is toch genoeg. Dit moet het hem doen. Schrift. Nu kom ik nog maar een stap wat dichter bij uw hart, maar ook bij mijn hart. Worstelen wij nou ook zo met het woord, als dat we kunnen worstelen met het avondmaal? Hebben wij ook wel eens de houding gehad die Jesaja ons voorhoudt in Jesaja 54, maar op deze zou ik zien. Op de verbrijzelde van geest. En die voor mijn woord beeft. En zegt dat ook niet wat over ons? Wanneer we misschien wel beven, en ik gebruik maar even dat woord uit Jesaja 54 voor het avondmaal, maar nog nooit gebeefd hebben voor de schrift. Voor de heiligheid en majesteit van Gods woord. Dan stellen we teken boven het woord. Ik zeg dat niet om de avondmaalsgang gemakkelijker te maken. Ik zeg het vooral vanavond ook tegen mezelf, om eerlijk te zijn tegenover de schrift en daarachter tegen de Heer. Agas citeert uit de Bijbel, maar zijn citaat wordt niet gedragen door een leven met de Bijbel. Want Agas heeft alle reden om te vrezen voor deze koning uit Syrië en Israël. De afgodsbeelden in Jeruzalem kun je op elke hoek van de straat zien staan. De afgodische feesten worden met de regelmaat van de klok gevierd in Jeruzalem. De dienst van de Heere wordt door Agas veracht. De tempel wordt op een gegeven moment ook maar gewoon gesloten, want daar komt niemand meer. Niet dat er geen vromen zijn in Israël, in Judea en Jeruzalem, maar Agas verbiedt het gewoon om nog langer de Heere, de God van Abraham en Isaac en Jacob te dienen. En dan komt zo'n Bijbelcitaat opeens in een heel ander licht te staan. Hier spreekt dus een goddeloze koning vrome woorden. En dat blijkt ook daaruit, als je dat vers eens even in zijn verband gaat kijken in Deuteronomium 6, dat Agas het woord ook uit zijn verband drukt. Hier klinkt helemaal niet die eerbied en een ontzag voor het woord van de Heere door. Hier klinkt goddeloosheid in door. Met een beroep op de Bijbel probeert de Heere Jesaja en zijn zender op een afstand te houden. Jesaja, het is mooi dat je het zegt. Maar nu God naar mij toe komt in jouw persoon met de vraag, of eigenlijk met een eis, eis van mij een teken, neem ik heel vriendelijk en beleefd even afstand van je. kom nu te dichtbij. Ik zal de Heere niet verzoeken, Jesaja. En ik zal niets aan hem eisen. Dit is Agas. Maar als ik met u even terugkijk op uw en mijn leven, als u de Heere mag kennen. En we even in herinnering roepen de jaren dat we in de kerk zaten, terwijl we de Heere nog niet kenden. En door het overtuigende werk van de Heilige Geest nog niet ontdekt waren aan onszelf, laat staan dat we oog hadden gekregen voor de schoonheid en de dierbaarheid van de Heere Jezus Christus. Hoe keek u toen naar het avondmaal? En wat voor woorden gebruikte u toen om uzelf te verontschuldigen? Vrome woorden misschien. Die klonken als een klok. Waarmee je op een huisbezoek persoonlijke en u ervoer dat op dat moment als lastige vragen op een veilige afstand kon houden. Ja, maar broeder ouderling, dan moet je bekeerd zijn. Dat is waar. Avondmaal is inderdaad alleen voor bekeerde mensen. Maar toen de ouderling tegen u zei, maar u zegt daarmee dat u dus onbekeerd bent, viel dat in goede aarde? Brak je toen? Omdat de nood van je leven is? Omdat je daarmee worstelde voor God? Of werd je boos? Nog zo'n opmerking. Ze gaat tegenwoordig wel makkelijk aan het avondmaal, vindt u niet, ouderling? Dat klinkt natuurlijk heel vroom. Ik ben er zelf altijd geneigd toen ik nog meeging op huisbezoek in de andere gemeente te vragen. En heeft u ze ook allemaal gesproken? Viel het stil. Maar stel je nou eens voor dat de zaligmakers zo wel hebben gedacht. Ze gaan wel makkelijk aan. Toen hij het avondmaal instelde in de kring van zijn discipelen. Judas. Zat Petrus daar op zijn plek? Zat Thomas daar met een hart vol vreugde en blijdschap vanwege de vergevende liefde van zijn borg en zaligmaker? Kijk, wat een wonder is in deze geschiedenis van Jesaja 7, is dat God dat zegt tegen een goddeloze koning, die dan zo reageert, ik zal de Heere niet verzoeken. En dat de Heere dan niet tegen Jesaja zegt, Jesaja, stop er maar mee. Hier is geen eer te behalen, ga ook maar terug naar huis met je zoontje en laat die koning maar teruggaan naar zijn paleis. Inderdaad, ik heb het moeten zeggen, het zal niet gebeuren, maar wacht maar even. Met de volgende ronde is Agas aan de beurt. Nee, dat de Heere dan tegen Jesaja zegt, ik lees het vers 7 met u. Daarom zal de Heere zelf ulieden een teken geven, Agas. Ik weet wie je bent. Je maakt niet alleen de mensen moe met je goddeloosheid. Je vermoeit mij er ook mee. Daarom zal ik zelf een teken geven aan jou, Agas. God gaat ondanks Agas, ondanks de goddeloze vroomheid van Agas, door redenen te nemen uit zichzelf en Agas onverdiend en ongevraagd een teken te geven. Waarom doet God dit? wel allereerst om zich vrij te maken van Agas. Zodat Agas, wanneer hij komt te sterven en voor God komt te staan, zich niet meer kan verontschuldigen. Maar die beladenheid heeft een avondmaalsdienst, trouwens elke dienst, ook van vanavond. Voor een deel van de gemeente staat de avondmaalstafel ongevraagd zondagmorgen in het midden van de gemeente. Want dat is toch de werkelijkheid, er is niemand die God zoekt. En als het goed is door genade, bent u en ik dat toch achter die werkelijkheid achtergekomen en ben je dat gaan bijvallen. Ook ik zocht God niet. Nou, totaal geen behoefte aan een avondmaaldienst, duurde veel te lang. Maar dat God ongevraagd. En dus ook onverdiend. Keer op keer in het midden van de gemeente de tafel aanrichtte. Zodat toen hij in uw en mijn leven ging werken, je ook oog begon te krijgen voor de schuld van die avondmaalzondaar. En het ook niet klein kon krijgen dat God er toen al was. Terwijl hij mij daar zag zitten, zag denken, afwezig zag kijken, afkeurend, veroordelend, horloge kijkend. En dat de Heere zich tot op de dag van vandaag door die houding niet laat leiden. Ook niet door uw of jouw houding. Maar dat als het goed is, u en hij er zondag weer zijn. Er ligt nog een lijn en dan snel maak ik ook de stap naar het tweede punt. Namelijk naar dat teken wat de Heere geeft. Dat teken heeft twee kanten. Kijkt u maar even met me mee in vers 14. Dan zegt de Heere dat kind dat zal ontvangen zal worden. Ik laat het middelste gedeelte van het vers voor deze avond voor wat het is. Dat zal Immanuel eten. God met ons. Let u erop dat deze naam allereerst tegen Agas wordt gezegd. En dat ook hij in dat woordje ons door de Heere wordt meegenomen. Agas. Een vrouw zal zwanger worden, een maagd zal een zoon baren en hij zal zijn naam geheten worden Immanuel. God met ons, inclusief Agas. Die naam van dit kind heeft dus twee kanten. In dat ene woordje ons wil de Heer als het ware heel Judea, heel Jeruzalem, inclusief die goddeloze koning meenemen. God met ons. God met Agas. En waarom God met Agas? Wel, dat doet de Heere niet in de eerste plaats vanwege Agas. Agas zit niet op de Heere te wachten. En de Heer heeft ook geen enkele aanknopingspunt in het leven van Agas waar God bij zou kunnen aansluiten. Nee, heel nadrukkelijk zegt de Heer al verschillende mensen in dit hoofdstuk, maar zeker ook hier in dit vers 13... Gij, huis van David, dat wil zeggen, Agas, ik spreek je aan als zoon, klein of achterkleinzoon, als nazaat van koning David. Met jouw voorvader heb ik een verbond opgericht. En gedenkend aan dat verbond en aan de trouw die ik eenzijdig aan David heb toegezegd, schenk ik deze belofte, God met ons. Maar is dat ook niet de dragende grond waarop zondagmorgen de avondmaalstafel staat? De avondmaalstafel staat niet gegrond op onze vroomheid, op onze goede voornemens, op onze gebeden, op onze voorwendingen, op onze versjes, op onze ingevingen. dan zou er geen avondmaal zijn. Maar de avondmaalstafel zondagmorgen is gefundeerd in de trouw van Gods verbond. Eenzijdig verbond. In de betrouwbaarheid van de Heer, waarvan dit heeft gezegd, Psalm 111. Trouw en in waarheid staat dit verbond en dus ook deze tafel pal als opomwrikbare steunpilaar. We mogen de lijn ook even doortrekken naar het Nieuwe Testament. Als we hier in het Oude Testament die lijn zien lopen, het verbond dat God met David heeft opgericht, denken we onwillekeurig toch aan de grote zoon van David, de Heer Jezus Christus. In wiens gehoorzaamheid de avondmaalstafel gefundeerd staat. Hij was het die sprak voordat hij ging lijden en sterven. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken werd. Hij zei dat niet achteraf, maar vooraf. Als een bewijs van zijn trouw, als een belijdenis van zijn liefde, maar ook als een geloofsgetuigenis. Hij tot het einde toe, tot in de dood des kruisen, zijn vader zal liefhebben en gehoorzamen, ook al werd hij onder het recht van zijn vader verbrijzeld. Daar rust de avondmaalstafel op. Gelukkig ook maar. Want dat betekent dat ik zondag met niets dan alleen alles wat van mezelf is, schuilen mag in de kruiswonden van de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus. Maar ik zei het met grote nadruk, God met ons, dus ook Agas. Ik moet een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. En ik ontleen dat voorbeeld uit het leven van de zaligmaker. Er zijn twee momenten waarin de Heere Jezus met mensen aan tafel zit. En beide momenten liggen mijlenver uit elkaar. Allebei de momenten spelen zich af in het huis van verbondskinderen. Ene moment is in het huis van Zacchaeus, waar de Heere Jezus zichzelf heeft uitgenodigd door Zacchaeus uit de boom te halen en zijn werk in het leven van deze tollenaar te verheerlijken. En dan zit de zaligmaker te midden van zondaren en eet met hen. God met ons. Wat een vreugde. Wat een zegen. Wat een genade, wat een blijkende bewijs van Christus opzoekende zondaarsliefde. Hier is de zaligmaker trouwens ook echt in zijn element. Hierom werd hij mens, om onder de mens te eten, te drinken, zonde te vergeven, God te verheerlijken en zichzelf te verheerlijken. Het tweede moment is ook op een uitnodiging, namelijk Simon de Farizeeën nodigt de zaligmaker uit. En ook dan is de Heer Jezus met hen in één ruimte aan één tafel. Hij is met hen. Hij zegt niet tegen Simon, Simon, Dat past mij niet. Nee, ook daar is het God met ons. In het huis van Simon de Farizeeër. Ook daar is Christus in zijn gewilligheid om de zonde te vergeven. Dat bewijst hij wanneer de deur op enig moment heel zachtjes open gaat en een zondige vrouw binnenschuifelt, zonder woorden haar zonde beleidt aan de voeten van de zaligmaker, die beweent met een tranen van een gebroken hart, droogt met haar haar. God met ons, Simon. Beter bewijs kun je toch niet hebben. Kijk eens, daar staat ze. Achter Jezus. Wat let je om tegen de zaligmaker te zeggen, Heere, wilt u ook mijn zonde vergeven? Maar dat moment in het huis van Simon de Farizeeër achtervolgt hem op dit moment in de hel. Zo dichtbij. Zo dichtbij. Alles vanuit God gezien. Mee. Om Simon de Farizeeër te breken. En hem naast die vrouw te plaatsen. Maar hier is het God met ons tot een oordeel. In die klem staat ook de aanval van zondag. God met ons. Met ons tot de zegen. Met ons tot de vloek. Met ons tot een oordeel. Met ons tot een vrijspraak. Met ons tot stof om God groot te maken. Om wie hij voor mij een ongelovige wil zijn. Of een aanleiding. Om me zo meteen, wie weet wanneer, in de eeuwigheid mezelf te beschuldigen. Nee, wanneer vanavond uw leven getekend is in het portret van Agas, die ongelovige koning, dan zult u zondagmorgen niet naar het avondmaal moeten gaan. Dan moet u naar Jezus gaan. En vanuit de tekst van vanavond, Immanuel, is er geen enkele belemmering voor ongelovige mensen zoals Agas om te komen tot hem, zonder te beleiden aan hem. Te vragen aan hem om vergeving, om genade. U mag net zoals Agas dat mocht, maar hij deed het niet. Terugvallen op de goede tierenheden van David, het verbond dat God met David heeft opgericht. U mag de Heere wijzen naar aanleiding van de avondmaalstafel komende zondagmiddag op zijn eenzijdige trouw en genade, liefde jegens zondaar. U mag de Heere wijzen op het teken dat hij geeft in het midden van de gemeente, waarin God ons tegemoet komt in onze geestelijke onkunde en dwaasheid. U hebt daarin alles mee. U heeft God mee. Maar we gaan niet de fout en de zonde van Agas. Misschien wel heel vroom. Door tegen de Heere te zeggen ook zondagmorgen. Ik zal de Heere niet verzoeken. En ik zal aan de Heere niks vragen. Want dan is het teken ook een teken van betrouwbaarheid. Maar wel de betrouwbaarheid van Gods gericht. Tot slot, u die de Heere vreest, kunnen we boven Agas staan? Doe pijn naar die vraag. Kunnen we boven Agas staan? Als u met mij nou eens terugkijkt op al die jaren dat je nog vreemd was van het werk van de Heer Jezus Christus. Hoe vaak hebben we in de kerk niet de zonde van het ongeloof bedreven? Soms heel vroom. Of misschien wel vaak heel vroom. Hoe vaak hebben we in het zicht van de avondmaalstafel een gewillige Christus op afstand gehouden? Hoe vaak hebben we tegen de klem van het evangelie allemaal tegenwerpingen ingebracht? Zondagmorgen mogen we voor het eerst of opnieuw ons laten zinken in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Om alles alleen van hem te ontvangen. Om in het teken van het gebroken brood en vergoten wijn, het met onze ogen te zien, oren te horen, mond te proeven. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat blijven we dan overhouden aan de avondtafel? Toch niets anders dan Christus gerechtigheid alleen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Geef Heere dat dat laatste versregel blijft resoneren in ons hart. Doet wonderen Hij alleen. U alleen. In uitzichtloze situaties. In aanvechting. Wanneer we worstelen met de macht van het ongeloof. En eronder dreigen te bezwijken. U alleen doet wonderen. En u kan dat ook doen. U wil het zelfs doen. Teken daarvan staat zondagmorgen ook aangericht in het midden van de gemeente. Ook al kunnen we om wat voor reden, Heere, nog niet aangaan. Geef dat we zo mogen kijken ook naar de avondmaalsbediening. Niet ziende op mensen, maar op u. Op u alleen. En schenk dat we ook zo mogen aangaan. Doet wonderen Hij alleen. Het toonbeeld dat u het ook echt alleen heeft gedaan, nog steeds doet en ook zal blijven moeten doen. Zodat we geworpen worden op u alleen. En ons aan de avondmaalstafel ook mogen overgeven aan het werk van u, de drie enige God. Om daar te beoefenen, te beproeven, de trouw van u. En al zo hoe langer, hoe meer over te geven aan u. Wilt u met ons zijn als we deze plaats verlaten? Help ons, ook in de dagen die nog voor ons liggen, wees Gij onze geleide. Hoor ons gebed, om Christus wil alleen. Amen. We begonnen deze dienstgemeente met het zingen van het gebed van Psalm 108, vers 6 en 7. En we sluiten deze dienst af met hetzelfde gebed, maar ook met een belijdenis waarin dit gebed eindigt. Van Psalm 85, vers 1 en 4. 85, vers 1 en 4. Ontvang met een binnen het hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.